Broeders en zusters, jongelui, gasten. Mijn vader las vroeger op oudejaarsavond dikwijls Psalm 90. En ik dacht, ik zal op oudejaarsmorgen dit maar met u doen. Psalm 90 dus. Een gebed van Mozes, de Godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard, u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkind. 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen. Als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet en 's avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken we. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede, we eindigen onze jaren in een zucht. 70 jaar duren onze dagen, of 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij. En wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons, Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat we ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat. We waren eens een keer met onze dochter die in Amerika woont, in het Holocaust Museum in Los Angeles. En luisteren naar het indrukwekkend verhaal van een Poolse Jood die Auschwitz overleefde. Zijn bedoeling was om de komende generaties niet te doen vergeten. Een goede zaak. Maar zijn slotboodschap was erg schraal. Hij uitte zijn dankbaarheid dat hij in Amerika een thuis had gevonden. Toen in de tijd in Zuid-Afrika de grote leider Mandela werd begraven, schreef in de kranten hoe hij nu door zijn voorouders zou worden ontvangen. De Amalozi, de voorouders, als eeuwig thuis. Ikzelf heb honderden Afrikaanse begrafenissen bijgewoond en vrijwel elke keer dit thema als element van troost horen citeren. Veel mensen denken vandaag zulke troost niet nodig te hebben. Als je doodgaat, houdt het op. De mens is een van de dieren, sinds Darwin. Je komt mensen tegen die de dood gewoon in het pakket van het leven hebben opgenomen. Zoals je dieren bij het sterven helpt en uit hun lijden verlost, zo moet je het mensen ook doen, zegt men. Zoals je het leven aanvaardt, zo moet je ook de dood accepteren, wordt gezegd. Nu het jaar loopt ten einde, wij blikken terug en we kijken vooruit. Wat is onze hoop als christenen? We hebben Psalm 90 gelezen, het gebed van Mozes. Hij heeft een andere houding dan die ik zojuist schetste van die Auschwitz-Jood en de Afrikaan en de man of vrouw van vandaag die nergens in gelooft. Mozes gelooft in God. Heer, u bent ons een toevlucht geweest, een veilig thuis, elke generatie weer. De kerkvader Augustinus zei, onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in God. Je kunt wel heroïs doen alsof de dood je koud laat en je met God niets te maken hebt. Mozes, en met hem Augustinus, wisten beter. Mozes had God ervaren. Voor het eerst heel speciaal toen hij al 80 was bij de brandende doornstruik in de woestijn, Exodus 3. God vertelde hem zijn naam, Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben de betrouwbare. Ik ben er voor jou en voor mijn volk. En daarna, dat bewogen jaar. Farao de oordelen aanzeggen, die allemaal gebeurden. De 10 plagen. De bevrijding uit Egypte, onder Gods leiding. Het hele leger van Farao vernietigd in de Rode Zee. De ontmoeting met God op de berg Sinaï. Het fiasco met het gouden kalf. Het pleiten met God om het ongelovige volk. En God die uiteindelijk, op voorspraak van Mozes, zijn hand over zijn hart strijkt en het toch weer met zijn volk wil proberen. En dan tenslotte de hele meute die bij de deur van Kanaan, na het rapport van de verspieders, niet het lef en het geloof heeft om het beloofde land binnen te gaan. Op Jozua en Caleb na. En God zegt, het is afgelopen. De hele generatie van 20 jaar en ouder moet 40 jaar rondzwerven in de woestijn en daar sterven, de een na de ander. Nummer 14. Mozes kent God. Dat is direct al duidelijk in het begin van de Bijbel. De Babyloniërs en de Egyptenaren hadden scheppingsmythen die niet veel verschilden van de scheppingsmythen van de huidige atheïsten, zoals Richard Dawkins en zo. Alles zou zijn voortgekomen uit een primordiale soep. Zelfs de goden. Zonder enige informatie van buitenaf. Zonder iemand met een plan. Nou, daar is heel wat geloof voor nodig. Mozes wist beter. Daar had hij al van moeder Jochebed geleerd. En als die Genesis schrijft, klinken die monumentale woorden. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij herinnert ons hier ook aan dit begin. Nog voor de bergen geboren waren, voor u aarde en land had gebaard, bent u God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Mozes kent God. Dat hij de schepper is, is evident voor hem. Net als voor Paulus, die in Romeinen 1 zegt, zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor ieder verstandig mens te begrijpen. Mijn vrouw heeft een ongelovige vriendin van 93 en zelfs zij begrijpt dat. Hoewel ze Jezus niet kent. Mozes kent God als zijn schepper. Hij stond te stamelen bij het besef van de eeuwigheid van God. Het besef van de sterfelijkheid van de mens stond levensgroot voor hem. Hoeveel had hij niet zien vallen in de reis door de woestijn? Een lange reeks van graven. Doet mij denken aan de kamperkerkbode die ik als emeritus in Lienden altijd krijg. Wij zelf doen mee in een studentengemeente in Wageningen, waar vrijwel nooit een sterfgeval is. Maar de kamperkerkbode met bijna elke week een in memoriam, en verder de berichten van mijn collega dominee Pungula uit het zendingsveld, met bijna elke week een begrafenis, houden ons bij de realiteit. Wij zijn stervelingen. Keren terug tot stof. God zegt, keer terug, mensenkind. Wij zijn als opschietend gras, zegt Mozes, dat ontkiemt in de morgen en opschiet en 's avonds verwelkt en verdort. De dood is een voortdurende realiteit. En we lijden aan de dood. Wat een verdriet bij hen die achterblijven. U ziet het om je heen in uw eigen kring. En we denken op oude jaar meestal ook daaraan. Als we terugblikken op het jaar dat achter ons ligt. Moeten we er maar cynisch in berusten, zoals mijn moslimbuurman in Richmond, in Zuid-Afrika, die toen zijn jonge vrouw door een brand om het leven kwam, niet anders kon zeggen dan, het is de wil van Allah. Veel mensen om ons heen komen ook niet verder dan een cynisch berusten. Voor hen is er geen God en geen eeuwigheid. Als je dood bent, is het voorbij. Dus haal uit je leven wat je kunt. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Overigens is de duivel erin geslaagd om ons niet al te zeer aan dat sterven te doen denken. We zien dagelijks 1000 doden op de tv. Werkelijke, zoals in Syrië en Sudan, die mijn dochter meemaakt. En geanceneerde in de films. Maar we proberen de werkelijkheid te ontkennen. Oude mensen worden veelal weggestopt in bejaardentehuizen. En sterven doe je in een ziekenhuis. Voor Mozes is het een realiteit. Niet dat hij er tegen in opstand komt. Hij ziet het onder ogen en hij lijdt eraan. Voor iemand die in het verbond met God staat, een relatie met God heeft, is de dood abnormaal. Wij zijn geen dieren. Iedereen beseft dat ergens. Je gaat hier naar de slager om een stuk mensenvlees te kopen. We zijn geschapen naar Gods beeld. In het boek Prediker kun je lezen dat God een besef van eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. Prediker 3. God heeft iets met de mens. Ja, hij is ver verheven boven ons. Voor hem zijn 1000 jaar als een dag. Gods tijd is eeuwigheidstijd. Onze tijd is scheppingstijd. God heeft geen begin en geen eind. Wij hebben een begin. Iedereen weet zijn geboortedag tegenwoordig. Bij de Afrikanen niet, maar hier wel. Iedereen heeft een begin, maar geen eind. De dood is abnormaal. We hoeven er niet in te berusten. Nee, we kunnen niet tegen in opstand komen, dat helpt niks. Maar we kunnen wel vragen, hoe kan het dat God de schepper zo boven de dood verheven is en wij, zijn schepsel, eraan onderworpen zijn? Die vraag roept om een antwoord. En dat antwoord is er. Het wordt gegeven in het tweede deel van de psalm. Wij komen om door uw toorn. U hebt onze zonden voor u geleid. Vers 7 en 8. Het antwoord ligt in onze zonden. Dat is niet iets om ons buitenspel te zetten. Het is ook niet iets dat sommigen aangaat en anderen niet. Het is ons ieder probleem sinds Genesis 3. Onze voorouders begonnen ermee. Voor Mozes was het heel concreet de situatie van het volk Israël. God kon hun ondank en arrogantie en gebrek aan vertrouwen in hem niet langer dulden. Maar het was niet alleen een bepaald incident. Het is ons algemeen probleem sinds Genesis 3. Nou, dat is geen populaire stelling tegenwoordig. Het begrip zonde is uit de mode. Het heeft in de Nederlandse taal zelfs een heel nieuwe betekenis gekregen. Als iemand zegt, dat vind ik zonde, dan heeft hij het over geld. Dan heeft het niets met onze morele toestand te maken. Het besef dat we te maken hebben met een heilige God is nogal op de achtergrond geraakt. Al beseft men dikwijls wel dat het leven zo geen doel heeft en zinloos wordt. Mozes bepaalt ons erbij dat er iets tussen God en mens moet zijn gekomen. Het kan niet zo van het begin af zijn geweest. Het zijn onze zonden waarover God toornt. Dat is ons probleem. En als we dat niet beseffen, kunnen we ook nooit begrijpen waarom Jezus naar de wereld moest komen. Dat moest. Want God is niet alleen een heilige God die toornig kan zijn, maar ook een God vol van liefde en ontferming. Daarover gaat het in het derde deel van de psalm. Er is een kloof tussen God en mens, maar die is te overbruggen. Daarom kunnen we zingen dat God een eeuwig thuis is. Ons aardse thuis is maar tijdelijk. Onze ouders sterven. Mijn ouders zijn niet meer. Ons ouderlijk huis verdwijnt. Wat de mensen van Afrika ook mogen denken over de voorouders. Onze vrienden zijn ook niet eeuwig. Vooral in de vluchtige samenleving van vandaag niet. Hoeveel mensen er ook op Facebook mogen beweren dat ze je aardig vinden, het geeft zelfs nauwelijks vluchtige vastigheid. Laat staan eeuwige. Maar God is onze toevlucht van geslacht tot geslacht. Mozes heeft het in de verhalen van zijn moeder gehoord. Over zijn voorouders, Abraham en Isaac en Jacob. Kunt ze lezen in Genesis. Spannende verhalen. God heeft een relatie met zijn volk. Ze zijn zijn kinderen voor altijd. Wie een vriend is van de eeuwige, is bestemd voor de eeuwigheid. Het gaat in je leven om een relatie met hem. Geloof is niet een steltje regels houden. Het is een relatie met God hebben. Daar gaat het om. Hoe kunnen we deel krijgen aan die eeuwigheid? Dat is de vraag. Mozes zegt, leer ons onze dagen tellen, dat we een wijs hart krijgen. Dagen tellen dus. Leven in de realiteit van de toekomstverwachting. Van de bekende dominee Buskus, die ik vroeger enkele malen gehoord heb, is het verhaal bekend dat iemand hem in de trein vroeg, meneer, bent u bereid om te sterven? En zijn antwoord was, beste man, ik ben bereid om te preken in Rotterdam. Dat is realistisch. Onze hoop op de toekomst canceleert niet de roeping voor vandaag. Maar toch zit er iets in die vraag. Toen Mwaele, een van onze jeugdleiders onder de Zulu's, in de 90e jaren, toen hij werd geconfronteerd met de dood, antwoordde hij zijn belagers, ik weet waar ik heen ga. Weten jullie dat? Hij werd uiteindelijk vermoord. Maar verscheidene van zijn tegenstanders werden later christen door zijn getuigenis. Als de apostel Paulus ons in zijn eerste brief oproept, Petrus. Als de apostel Petrus ons in zijn eerste brief oproept om trouwe getuigen te zijn van de Heer, zegt hij, wees altijd bereid getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En de vraag is dus of die hoop te zien is. Dan gaan ze je vragen. Als je nooit gevraagd wordt, moet je je afvragen of die hoop wel te zien is. Mozes erkent de realiteit van zijn sterfelijkheid. 70 jaren duren onze dagen, of 80 als we sterk zijn. En het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Dagen tellen dus. Ik bedacht van de week dat ik ook al een tijdje met die bonusjaren bezig ben, tussen 70 en 80. Al een heel eind. En verschillende van ons hier vanmorgen, ik zie heel wat grijskoppen. Ik verwacht geen 120 te worden zoals Mozes. En wat een moeite en leed had hij nog te goed op zijn 80ste. Het was voor de meeste woestijngangers een zegen dat ze niet allemaal nog 40 jaar moesten. Moeite en leed. En Mozes zelf, het was maar goed dat hij niet vooruit kon kijken. Het bleef voor hem ook een worsteling tot het eind. Hij kreeg nog te maken met een moment dat hij zichzelf veel te belangrijk ging vinden en op de rots ging slaan alsof hij er water uit kon produceren in plaats van God. Nummer 20. Een waarschuwing voor oudere predikanten om zichzelf niet te belangrijk te gaan vinden. Zelfs Mozes mocht het beloofde land niet binnen. Het was duidelijk dat hij niet de Messias was. Dat er een betere moest komen. Zo, wat moeten we dus doen om onze dagen goed te tellen? 3 dingen. Om te beginnen, onze sterfelijkheid onder ogen zien en ons niet laten meesleuren door de cultuur om ons heen die het sterven bagatelliseert en negeert. Je leest het dagelijks in de krant, gisteren nog een verhaal. 2 mensen die een datum hadden vastgesteld waarop ze zouden sterven. Laatst een priester die aan mijn zoon vertelde, ik heb over 3 weken een begrafenis. Dus in eerste plaats onze sterfelijkheid onder ogen zien. En verder ons niet blind staren op de moeite en het leed. Maar onze ogen open houden voor de liefde van God. Mozes zegt, vers 13, ontferm u over uw dienaren. Vers 14, vervul ons met uw liefde. Vers 15, laat ons van blijdschap juichen, geef ons vreugde. Vers 16, maak uw glorie bekend. Vers 17, laat ons uw genade zien. God is niet alleen een heilige God, maar ook een God vol liefde. Zonder zijn heiligheid te zien, kunnen we zijn liefde niet vatten. Maar laten we ons niet blind staren op zijn heiligheid en blind zijn voor zijn lieflijkheid. Op YouTube stond een tijd geleden een filmpje van, ja, niet dat ik dat zelf ontdekte, dat doen mijn kinderen voor me. Maar op YouTube stond een filmpje van Joshua Bell, een beroemde Amerikaanse violist, die in een winkelcentrum in Washington zijn viool stond te spelen. Hij speelde Bach's Chaconne Partita nummer 2 in D mineur, prachtige muziek. Enkele dagen tevoren had hij een uitvoering gegeven in Boston's concertgebouw. De goedkoopste kaartjes kosten $100 per stuk. Daar in het winkelcentrum had hij zijn pet voor zich neergelegd om giften te incasseren. Hij speelde 3 kwartier. Van de honderden voorbijgangers waren er maar 7 die stopten. In totaal ving hij $32.17. De meeste voorbijgangers hoorden de schoonheid van de muziek die gespeeld werd totaal niet. Ze waren meer geïnteresseerd in de kiosk van de loterij even verderop. Zo gaan wij dikwijls voorbij aan wat God ons te zien en te horen geeft van zijn schoonheid en zijn liefde. Ondanks alle gebrokenheid en de moeite en het verdriet van dit bestaan. Hij geeft ons soms nu al een voorschot op wat komen gaat. Wij verliezen onze ouders en kinderen soms. En onze vrienden en onze echtgenoten. Het leven is vol verdriet, maar laten we onze dagen goed tellen. Door te letten op het goede dat God ons geeft. Gods liefde blijft voor eeuwig. Dus ten eerste onze sterfelijkheid onder ogen zien. Ten tweede oog houden voor Gods liefde. En nu ten derde bidden voor onze kinderen. God heeft plannen voor de toekomst. Daarvan mocht Mozes al profeteren. Over de grote profeet die na hem zou komen. Deuteronomium 18. Die wij inmiddels kennen. Jezus Christus. Wie er eerste komst in deze wereld. We de afgelopen week hebben gevierd. En die werkt aan zijn terugkomst. God gaat verder met het werk van zijn koninkrijk. De schrijver aan de Hebreeën zegt. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. God werkt daaraan. En hij is een God van de generaties. Laten wij ouderen niet moedeloos worden, maar bidden met Mozes. Dat God zijn glorie bekend maakt aan onze kinderen. En dat hij het werk van onze handen bevestigt. Wat we doen in zijn koninkrijk is niet vruchteloos. Ons leven heeft zin. Het is niet eten en drinken en vakantie vieren en morgen sterven we. Het mooiste komt nog. En jongelui, wees enthousiast voor de Heer. Slap geloof en murmureren zoals de Israëlieten, eindeloos klagen, bracht de Israëlieten niet in Kanaan. Alleen Jozua en Caleb, die vertrouwden op de Heer, mochten samen met de jongere generatie het beloofde land zien. Jullie, jongelui, mogen vol enthousiasme meewerken aan de voltooiing van de taak die de Heer Jezus ons op handen heeft gezet sinds Pinksteren. Om de hele wereld te vertellen van de overwinning op de zonde en de dood die hij behaald heeft. Er is een goede kans dat jullie, jongelui, behoren tot de generatie die de Heer zal zien terugkomen zonder te hoeven sterven. Het eind komt in zicht. We horen de voetstappen van de komende Heer al in de gang van de geschiedenis. En intussen zijn wij veilig bij God. En zijn Zoon Jezus Christus, wat er ook gebeurt. Vertrouw op hem en ga met hem. Ons wacht in elk geval een geweldige toekomst. Amen. O God, die droeg ons voorgeslacht. Gezang 397, alle 6 versen.